Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij de laatste EK-editie van Studio Socrates, waarin we op zoek gingen naar het Bert Maaldering gevoel.
A beleza é você, menina. Menina.
Want er waren veel buitenlandse journalisten. Deze mevrouw bijvoorbeeld. Die Louis van Gaal een aardige man vond.
Nou, ik ben zeer verrast. Door uw Nederlandse collega's word ik niet zo gezien. Ik ben meestal streng en direct. Althans, zo wordt gezegd, mijn spelers zeggen wel eens wat anders.
Omdat hij tegen hen, en zeker tegen Arjen Robben, ook aardig doet. Net als...
zijn lieve vrouw Bernardine en zijn kinderen. Ja, dat zit er allemaal achter. En als die vervelend gaan doen... en misschien heeft zij het wel gedaan voor de finale tegen Spanje 4 jaar geleden. Ja, dan gaat het misschien wel mis.
Aardig zijn voor elkaar is dus het devies. Aan het begin van de avond trainde Oranje in het stadion waar gespeeld gaat worden. Het ziet er allemaal picobello uit. Dat vond de bondscoach blijkbaar ook, want Flip leest mee.
Mooi hè?
En toen rest alleen nog de vraag, is voetbal coming home or coming to Rome? En Rome it is. Italië stal de Europese harten met on-Italiaans voetbal, maar met uiteindelijk een Italiaans resultaat. Waar ze voorheen niet van je konden winnen, maar jij wel van ze kon verliezen, liet Mancini zien dat zelfs één van de oudste beschavingen van Europa nooit te oud is om te leren. Met het centrum van de oude dame dartelde Italië als nooit tevoren. En werd Wembley bij een 1-0 stand voor Engeland al in de rust bijna afgebroken. Een onheilspellende vooruitblik voor Boris Johnson en zijn afvalligen, die het succes van de nationale elf toch al als een zekere vinger naar het oude land zagen. Het mocht niet zo zijn en zo blijft de Queen op haar honger zitten met slechts een maaltijd uit 1966 als troost. Voetbal is coming to Rome.
Ja,
ja Jasper, gezegd. Dank je.
Dat was het.
Ja.
En nu zitten we hier met z'n tweeën.
Ja, Daan. Daan is er niet bij, hij heeft een transfer gemaakt, een gevoelige transfer.
Naar Frankrijk.
Naar Frankrijk, dus we hebben al zijn shirts verbrand inmiddels. die zitten we hier in de vloerverwarming verwerkt nu, dus het is hier lekker warm. Ja.
Passend einde bij het einde van dit geweldige EK.
Ja, vind ik wel.
Waar we toch intensief met z'n drieën op de voet alles hebben gevolgd.
Ja, wat dat betreft is het natuurlijk niet echt passend, hè? Ik bedoel, Daan had hier wel... ja, dat hij wel bij mogen zijn, toch?
Ja, dat wel. Ja, precies. Maar het voelt ook wel als de day after.
Ja, dat wel. Ja.
Een beetje de kater waar één iemand nog gesneuveld is. Of het feestje van de vorige avond en je brak met elkaar de avond nog even doorneemt. Zo voelt het een beetje.
Ja. Hoe voel je je?
Nou, een beetje gek.
Ja?
Eigenlijk was het toernooi voor mij al een beetje afgesloten na die halve finales. Omdat het duurde nog zo lang tot die finale.
En... gek, hè? Ik zat daar ook aan te denken. Van het begint zo heftig met die 3 wedstrijden per dag. En dan wordt het steeds een beetje minder. Qua volume, niet zozeer qua wedstrijden. Want die wedstrijden waren eigenlijk allemaal nog wel heel erg leuk. Op gisteren na dan. Ik ga het zo nog over hebben. Maar het...
ja, het was een beetje met een sisser, toch? Met een soort, dan moet er nog even een finale.
Ja.
En die finale was ook geen echte ontlading. Toch, het was een beetje... ja, ik voelde niet echt de grootsheid ervan eigenlijk misschien.
Nee, die mijns inziens wel bij het toernooi paste.
Absoluut.
Want we hebben echt wel een paar heel erg mooie wedstrijden en mooie avonden gehad.
Ja, en ook was ook geen tweede finale, hè? Om de derde, vierde plek. Normaal heb je die misschien nog in de aanloop naar de finale.
Zou dat het zijn?
Ook wel goed dat die er niet was, denk ik.
Ja, toch, dat was altijd een beetje een droevig, een beetje een moedje.
Het is een beetje alsof je de medaille voor de verliezer, die meteen werd afgedaan door de spelers.
Ja. Ja, hoe zou dat dan komen? Moet het dan toch niet... Dus de halve finale en de finale wat dichter op elkaar? Is dat het dan?
Of? Ja, dat denk ik.
Ja.
Het is wel lekker als dat in één keer doorgaat.
Nou, ik vond bij de
kwartfinales... Misschien voor de spelers ook wel prettiger.
Ja, ik vond bij de kwartfinales best raar dat er op sommige dagen twee wedstrijden waren en op sommige dagen geen. Dat doen ze natuurlijk dat iedereen... of was het de achtste finales? Een van de twee. Dat doen ze natuurlijk zodat iedereen evenveel rustdagen heeft. Maar dat... Vond ik dan wel, dan zit je om 6 uur voetbal te kijken, wat heerlijk was natuurlijk. Maar dan de volgende dag niet. Ga je toch een beetje uit het toernooi of zo?
We zagen gewoon voor meer wedstrijden.
Ja, wij zijn goed in, wij zijn diesels. Voor meer wedstrijden, hoe beter.
Ja, en dat maakt helemaal dat het nu een zwart gat is. Voor ons misschien nog wel erger dan voor onze luisteraars. Omdat we, ja, ik ook de hele dag bezig was ermee. en 2 keer per week opnemen en de show voorbereiden. Dat toch... Dat houdt nu opeens op. Sterker nog, dit is de laatste aflevering van het seizoen. Ja. We hebben nu echt vakantie.
Ja, ook wel eens leuk.
Ook is leuk, ja. het was een heerlijk eerste half jaar van de podcast.
Ja, ik denk dat we... Ik heb ontzettend genoten. Ik ben jullie heel dankbaar, want jullie hebben mij gevraagd. Eigenlijk, jullie hadden dit idee en kwamen naar mij toe. En toen vroeg je me ook als derde stem, niet alleen als producer. En daardoor ben ik ook weer heel... veel intensiever naar voetbal gaan kijken. Want
hoe keek je naar voetbal voordat je hier aan begon? Was er jouw enthousiasme een beetje gedoofd?
Nou ja, zeker. Eigenlijk ergens zo rond 2010 ben ik afgehaakt. Vond ik voetbal steeds saaier worden, omdat het toch uiteindelijk de rijkste wint. En ook het landenvoetbal. Ik vond het EK in 2016 echt een dieptepunt. Gaan we het straks ook nog wel even over hebben. Maar de opzet van het EK, en dat vond ik ook dit EK weer storend, is niet leuk. Met die derde beste derdes die ook doorgaan. Maar daardoor werd ik steeds passiever in mijn voetbal kijken. En dankzij de podcast is dat weer helemaal opgeleid. Was al wel opgeleid door de succes van Ajax. Dat zit toch in mijn hart. En hierdoor, anders ook veel meer op details gaan letten. Veel meer op bepaalde spelers, op bepaalde tactieken. En dat komt zeker door jullie ook. En ook door jullie enthousiasme.
Dus, nou, de dank is geheel wederzijds. Want zonder jou hadden we het ook niet gekund. Dus ik ben blij.
Heb jij anders gekeken dan normaal?
En ik denk dat komt doordat wat een beetje misschien ook wel het doel is van de podcast, is denk ik hoe meer je weet, hoe leuker het ook wordt om naar te kijken. Ja. Hoe minder het 22 poppetjes zijn die achter een bal aanrennen, hoe meer het dus zeg maar de verhalen en personen en diepte krijgt en opeens driedimensionaal wordt, hoe leuker het is om te zien.
Ja.
En dat was natuurlijk nu voor mij, ik zit er toch altijd wel in en ik kijk veel en ik lees veel, maar nu nog veel intensiever. Ja. Waardoor het gewoon ook nog veel leuker werd. En ik denk dat dan een goed testament voor de podcast is. Dat hoe meer dat we dat in ons achterhoofd moeten houden. Van hoe meer je weet, hoe leuker het is om voetbal te kijken.
Klopt, ja. Het is ook... Ik werd verplicht om er weer echt over na te denken. Van, goh, waarom... spelen ze zoals ze spelen? Wat is het verhaal achter deze speler? Wat is het verhaal achter dit land? Achter dit shirt? Achter dit programma? Want daar hebben we natuurlijk ook veel over gehad. Dus ik heb genoten.
Mooi. Nou, dan hebben we dat alvast gehad. Daan zit dus, zoals gezegd, in Frankrijk.
Ja, hij is de lantaarnpalen in België voorbij.
Ja. Dat hebben we de vorige aflevering over gehad. Dat er in België zoveel lantaarnpalen staan.
Vlak over de grens.
Dat schijnt ook echt zo te zijn. Maar hij was dus wel lief genoeg om, terwijl hij op vakantie is, toch even te laten weten hoe hij gisteravond de finale heeft beleefd en hoe zijn vakantie is, denk ik. Ik heb het ook nog niet geluisterd.
Ik ben benieuwd.
Komt hij aan.
Bijna kwamen ze ermee weg, de Engelsen. Met 11 man voor de eigen goal hangen. Een vroege goal van Luke Shaw. Hele mooie goal overigens. Die speelden ze natuurlijk totaal in de kaart. En bijna kwamen ze ermee weg ook. Maar gelukkig besloten de voetbalgoden anders. En is Italië de winnaar van het EK. En ik denk wel dat we, ja, dat we met z'n allen echt hebben genoten van dit toernooi. En dat Italië toch wel de verdiende winnaar is. In Frankrijk zijn de mensen vooral bezig met Frankrijk. Minder met Italië, minder met Engeland, minder met het EK sinds de Fransen eruit zijn. Ik heb de wedstrijd lekker kunnen zien vanaf de camping. Het was een heerlijke finale. Het kon eigenlijk ook niet anders dan dat het een penalty serie zou worden. En nou, zo in de blessuretijd wil ik toch nog even een lans breken voor Saka. Ga er maar aan staan op 19-jarige leeftijd de beslissende pingel nemen. En waar was Henderson en waar was Stones en waar was Sterling? En waar waren de rest van de Engelsen die eigenlijk die vijfde penalty hadden moeten nemen? Mannen, ik hoop dat het een goede uitzending was zonder mij. En we komen terug. Hoe weten we nog niet, maar we komen heel snel weer terug. Tot snel.
Nou, wat heerlijk. Ja, het is toch ook vooral zijn grote gelijk, hè? Dat is wel een beetje vervelend.
Ja, irritant dat hij er toch... Nou, het is ook wel fijn. Jawel. Anders, want ik vaar toch wel echt op Daan's expertise,
ik moet ook, ik zeggen. Ik ook, daar ben ik heel eerlijk
dus
in.
Dus ik ben ook wel blij dat wij daarmee dus gelijk hebben, dat we op hem vertrouwen. Want hij is toch een beetje dat voetbalbrein van onze...
Zeker.
Van de podcast.
Absoluut.
Ja, dankjewel Daan.
Ja, leuk. Ik zie hem ook lekker op dat campingkie. Overhemdje, maar wel zonder shirt. Gewoon losgeknoopt. Biertje. Even het kopje leeg. Even helemaal niks. Ik zie hem wel zitten hoor.
Ja, nou, we zijn jaloers. Wij gaan misschien ook nog wel op vakantie.
Absoluut.
Ja, Daan, dank je wel. Heb een hele fijne vakantie. En we zien je snel. Dan gaan we naar de inzendingen van onze luisteraars. We hebben weer heel veel moois binnengekregen. En die gaan voornamelijk over, zoals wij het hebben genoemd deze afgelopen weken, het Bert Maaldrink gevoel. Daarmee bedoelden we dus alle mooie momenten, de randzaken, de mooie doelpunten, de interviews, de reportages, alles wat het voetbal mooi maakt. Het van niets iets maken, zoals Bert Maaldrink dat zo goed kon.
Hoeven we eigenlijk niet meer uit te leggen, toch?
Nee, maar het is toch lekker om het nog één keer te benoemen. Zeker. En ik denk dat we dat wel hebben weten te vatten in deze serie.
Ik hoop het.
Voor mij ging het, ja, ik heb het idee dat we wel veel van dat soort momentjes en dingen en verhalen hebben gevonden.
Ja, ik denk het wel. We hebben sowieso natuurlijk heel veel mensen die met ons meegeleefd hebben. En Bert Maaldrink gevoel momentjes hebben ingestuurd. Waarvoor veel dank. Dat was ook gewoon ontzettend leuk. Nou, we hebben ook gasten te gast gehad. Voor het eerst eigenlijk. En die hadden ook hun eigen Bert Maaldrink momenten. Dus ik heb Bert bij tijd en wijle wel gemist. Hoewel Jeroen Stekenburg, vriend van de show, het ook echt heel goed deed, vond ik, als oranje reporter. En af en toe stuit je toch nog zo her en der op een echt original gangster Bert Maaldrink moment, dat hij in Oekraïne zat of zoiets. Ja, dat is dan, dat waren echt de krenten in de pap.
Ja, heerlijk. Nou, wat je zegt, de gasten die we hebben gehad en de luisteraars die veel hebben ingestuurd, die kwamen samen deze week, want we hadden vorige week Wietse te gast.
Ja.
Die had het over een serie die hij zou willen maken, à la The Office. Ja. Maar dan over een voetbaltrainer. Daar kwam onze vaste luisteraar uit België, Paling.
Groot fan.
Wij zijn groot fan van Paling.
Een vriend van me die stuurde een appje. Ik ga zo lekker op Paling.
Ja. Vooral, het een beetje onderkoelde, droge. Ja. Ah mannen, Paling hier.
Ja.
Daar genieten we elke keer van. Zeker. Dus Paling, blijf ook je reacties sturen. Maar Paling stuurde als reactie op Wietse's verhaal dat in België je de FC de kampioenen hebt. En dat,
zeker. Heb je dat wel eens gezien?
Ja, dat is echt verschrikkelijk slecht.
Ja, het vette is dus, er is dus zelfs een podcast over FC de kampioenen. En die afleveringen van de podcast zijn iets van 3 of 4 keer zo lang als de aflevering zelf. Dus dat is echt, een aanrader om een keer te luisteren. Echt hilarisch.
Eerder de podcast dan de serie zelf.
Ja, je moet even de serie zelf ook kijken om het gevoel te hebben. Maar vervolgens ook die podcast, daar is echt een aanrader.
Nou, maar Paling raadde Wietse dus vooral af om dat te doen, omdat FC de kampioenen zo slecht is. Maar Wietse stuurde daar weer een reactie op.
Ja,
dus
leuk.
Laten we die eerst erbij pakken.
Oh, Wietse hier met een bericht voor jullie, naar aanleiding van de laatste aflevering. Maar ook met name voor Paling. Die tipt dan FC de kampioenen als goede Belgische comedy-serie over een voetbalclub. Dat bedoel ik niet. Volgens mij is FC de Kampioen een soort Samson en Gert voor grote mensen. Het gaat om goed geschreven, tongue-in-cheek, donkere, sterke, gewoon een beetje van die Britse stijlhumor. Dat is wat ik graag wil maken. Toch bedankt voor de tip daar, Paling. En voor jullie ook nog trouwens, jongens. Aten Mos is gewoon trainer geweest van Ronaldo bij PSV. Even dat hoofdstedelijke van je afschudden af en toe. Goed, succes. Later.
Ja, dankjewel, Wietse. Ja, helemaal terecht. Ja, ik had ergens in mijn achterhoofd het gevoel van... ja, die zou misschien nog wel bij PSV met hem samengewerkt.
Ik twijfelde of het niet Erik Gerrits en Hiddink...
Ja, en advocaat Ronaldo. Ook volgens mij, of niet?
Ja, maar daar ergens tussenin zat Aad Afkoopsom nog. Maar die is eigenlijk nooit lang ergens, dus wat dat betreft.
Ja, nou, we hadden het moeten weten Het is helemaal waar, we zijn te grootstedelijk. Dus sorry voor alle Eindhovenaren die zich groen en geel hebben geërgerd aan onze...
Ja, en Wietse noemt dan dus eigenlijk ook Eindhoven geen grote stad?
Wel, ja, misschien wel.
Ja, dat is toch ook wel even een statement hoor, wat maar hij maakt.
Als zelfrespecterende podcast over voetbal hadden we dat gewoon moeten weten. Zeker. Dus dankjewel dat je daar ons nog even op hebt gewezen.
Ja, en dus een mooie reactie op Paling. Ja. Want inderdaad, hij wilde dus iets anders maken. En ik heb dus gisteren zat ik te kijken naar de finale. Naar Pickford. En volgens mij is dat echt een ideale rol voor... Want hij deed me heel erg denken aan Dwight of Gareth van The Office. Het ligt een beetje aan of je UK of BBC of USA kijkt. Maar dat is een beetje, de gekke sidekick. Nou, daar deed Pickford me wel aan denken eigenlijk.
Nou, wie is het? Hou het in je achterhoofd.
Je eerste casting is al een feit.
Mooi. Maar, dan hebben we natuurlijk ook veel gehad over de zus... Oh nee, toch niet zus van Courtois. Imke of Irma, we weten het nog steeds eigenlijk niet. We weten alleen dat we het steeds fout zeiden.
En dat ze heel goed is.
En dat ze heel goed is in haar analyse.
Ja.
We kregen van Jelle Lana nog ingestuurd dat het eenmansbedrijfje dat ze oprichtte toen ze de mediawereld instapte, niet geheel toevallig heet, niet de zus van. Dus dat bewijst ook maar hoe...
Het is wel eerlijk.
Ja, hoe slecht wij geïnformeerd waren in eerste instantie. Maar dat hebben we gelukkig kunnen rechtzetten.
Ja, weet je, we zijn ook niet perfect, hè? We zijn ook maar mensen.
Nee, we houden gewoon van voetbal.
Ja, het is niet anders.
De capybara van de Conradkade, die stuurde in...
De capybara van de Conradkade. Vet.
Ja, die stuurde in...
Vette beesten, capybaras. Grootste knaagdier ter wereld.
Ja, hele rare beesten.
Ja.
Dat tezijde... die stuurde in de teams die jullie afgelopen maanden bespraken, werd telkens de speler op de nummer 6 positie uitgelicht. Hoe kijken jullie naar die positie op dit EK en in het bijzonder van de teams in de finale? Nou, een goede vraag, want
zeker.
Dat is denk ik onderbewust gegaan, maar we hebben het daarvoor wel veel over het nummer 6 en nummer 10's gehad, maar vooral nummer 6.
Ja,
wat kun jij hierop
antwoorden? Ik denk dat daar in de toekomst nog wel veel... dat we daar nog wel mee aan de slag gaan. Zullen we de mannen uit de finale, de nummer 6 uit de finale... even uitlichten zo voor de capybara van de Conradkade. Maar we zitten natuurlijk met de podcast na te denken over de volgende stap. Wat gaan we doen? Waar gaan we naar op zoek? We hebben het ook al wel eens gehad over... afleveringen te maken over een bepaalde positie. De nummer 10 is natuurlijk razend interessant. De nummer 6 vind ik minstens net zo interessant.
De linksbuiten?
Ja, de linksbuiten, absoluut.
Het rijdt aan zijn schoenen?
Ja. De nummer 6 is in mijn ogen een heel speciale positie. Eigenlijk ook wel de belangrijkste positie voor het type voetbal dat je wil spelen. Omdat het een positie is die tussen de verdediging en het middenveld in. En je hebt daarin een beetje twee stijlen, de laatste jaren in ieder geval. En dat is, zet je er een breker neer? Dus iemand, speel je om af te stoppen? Of een voetballer, speel je om door te spelen? Ik vond, niet om Frank de Boer nog een keer kapot te maken. Maar Frank de Boer, die zette Lasse Schöne bijvoorbeeld altijd op rechts buiten. En het jaar daarop kwam Peter Bos. Lasse Schöne is natuurlijk een voetballer. Het is geen rechtsbuiten, het is eigenlijk een 10. Dat had hij altijd gespeeld. En Peter Bos kwam met eigenlijk het eerste wat hij deed, was Lasse Schöne op 6 zetten. Lasse Schöne, ik denk dat hij 2 of 3 keer in zijn leven een bal heeft afgepakt. Misschien 4, 5 keer een duel gewonnen, per ongeluk. En ineens stond hij daar en het werkte. Niet alles werkte, want je bent ook heel erg kwetsbaar. Maar het is een soort keus van oké, wat ga ik proberen? Wat is mijn intentie? Ga ik voetballen of ga ik breken?
Ja.
Het mooiste is natuurlijk, het allermooiste voorbeeld is jouw grote liefde, Frenkie.
Frenkie, zeker.
Frenkie is niet echt een zes, maar speelt er op een bepaalde manier wel. Hij is ontzettend goed aan de bal. Ontzettend goed om de volgende stap in het spel te maken. Dus een mooi smeermiddel tussen verdediging en middenveld en aanval. Maar hij is ook, en dat wordt nog heel vaak onderschat, ontzettend goed verdedigend. Hij
precies. Maar die twee stijlen zagen we gisteren eigenlijk misschien wel heel erg terug in de finale.
Zeker.
Want we hadden aan de ene kant Rice en Phillips, wat later Henderson ervoor ingewisseld werd. En aan de andere kant het voetballende met Jorginho.
Ja, en dan met name die laatste heb ik ontzettend van genoten.
Absoluut. Maar ik moet zeggen, ook van Rice.
Ja.
Die was in de eerste helft ook, stoomde op en was voetballend ook gewoon heel goed. Phillips hebben we eigenlijk niet echt gezien.
Nee, maar dat is dus ook wel weer typisch. Kijk, als je dus je kan er dus voor kiezen, zet je daar twee man neer. Dus naast elkaar. Dat is ook al een keus natuurlijk. En dan kan je zeggen, nou, ik neem één breker en één voetballer. Als je niet een speler hebt die alles in één heeft. En het gekke was dat Engeland er eigenlijk voor koos gisteren om twee brekers neer te zetten. Waarvan één breker toch wel heel erg goed speelde.
Ja. Ja, toevallig, die heeft eigenlijk nog niet zo goed gespeeld ook.
Nee.
En misschien is dat dus ook wel de finale in het klein, in de finale toch? De nummer zessen, het duels.
Ja.
Maar interessante vraag en zeker een mooie metafoor in de finale. En dan dus aan de andere kant, Jorginho. En daar kregen we ook een verhaal van ingestuurd door Lars Vleugels. Die haalde een artikel uit de Sun, wat later ook is overgenomen door Voetbalzone, over het verhaal van Jorginho. En daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Dat is natuurlijk een opmerkelijke stap, dat je als Braziliaan via Chelsea opeens in het Italiaanse elftal speelt.
Ja.
Dat verhaal is zeker zo interessant als je kan vermoeden. Hij is namelijk opgegroeid in Imbituba, aan het strand in Brazilië. Zijn moeder was een goed voetballende amateur.
Ja.
Die trainde hem op het strand, was streng voor hem. Gingen dus echt elke dag met z'n tweeën naar het strand om te oefenen.
Oké, vet.
Te trainen. Maar zijn ouders gingen uit elkaar en zijn moeder moest hem alleen opvoeden. Dus die trainingen die stopte een beetje. En ze werkte als schoonmaker, verdiende net genoeg om schoenen en een bal voor Jorginho te kunnen kopen. En dat zorgde er ook voor dat hij op zijn 13e 180 kilometer verderop ging voetballen in Bruxelles. Daar was een voetbalschool, een keiharde voetbalfabriek eigenlijk, opgezet door een zakenman die vooral geld wilde verdienen aan jonge talenten.
Oef.
Sliep met meerdere jongens in een kale kamer zonder ramen. Ijskoude douches, ook in de winter. Elke dag hetzelfde gegeten. Echt een hele zware, harde leerschool. Maar dat zorgde ervoor dat hij op zijn 15e de overstap kon maken naar Hellas Verona. Die zakenman van die voetbalschool die verdiende daar 27.000 pond mee.
Jezus, het is gewoon moderne slavernij.
Ja, absoluut. Want Jorginho, die moest leven van 20 euro per week. Hij woonde in een klooster in Verona met vijf andere jongens op een kamer. En,
hoe oud is hij nu?
Dat durf ik niet te zeggen.
Rond de 26, 27.
Zoiets zal hij zijn.
Dus het was 15 jaar geleden in Italië.
Ja.
Wauw. Oké, ga verder.
Maar 20 euro per week. 5 euro gaf hij uit aan toiletspulletjes en noodzakelijke dingetjes. 9 euro aan beltegoed om zijn moeder een uur per week te kunnen bellen. En 6 euro aan internetcafés om te kunnen chatten met vrienden uit Brazilië. En zo zag zijn leven eruit. Zijn moeder kwam daarachter hoe hard dat was en die wilde hem ervan afhalen. En die zei, en toen zei Jorginho zelf van, ik ben nu al zo lang zo hard aan het voetballen hier. Ja. Het is zo'n harde leerschool. Als ik dit nu niet weet te gebruiken voor mijn carrière en je me nu hiervan afhaalt, dan is alles voor niks geweest. Ja. Dus laat me hier.
Ja.
Wat natuurlijk als 15-jarige jongen ongelooflijk is dat je dat je dat kan zeggen al. En in zijn tweede jaar mocht hij met het tweede meetrainen. In zijn tweede jaar mocht hij met de tweede meetrainen. En daar was de Braziliaanse keeper Pinheiro. En die nam Jorginho een beetje onder zijn vleugels, gaf hem af en toe wat extra geld, hielp hem een beetje met extra trainingen, kocht sportschoolspullen, zodat hij nog extra aan zijn fysiek kon werken. Want dus is hij eigenlijk nog steeds een heel schriel, ielig mannetje. En daar kon hij zich wel echt onderscheiden. Hij werd de wolf van de toekomst genoemd, omdat hij zo gretig was.
Vet.
En vanaf daar ging het eigenlijk steeds beter. Hij werd verhuurd aan Sambo Nifacese in Serie D.
Jij als onze Italië-specialist kent deze club natuurlijk van haver tot gort.
Certo, certo. daar mocht hij in 2011... daarna mocht hij in 2011 op zijn 18e aansluiten bij het eerste van Hellas. Die promoveerde dankzij hem in het seizoen 2012-2013. Ging naar Napoli. Speelde hij... Sarri volgde daar Benitez op. Die werd verliefd op Jorginho. Daarna heeft hij alles gespeeld. Toen Sarri naar Chelsea ging, nam hij Jorginho mee. Had ook Jorginho mee willen nemen naar Juventus toen Sarri daarheen ging. Maar dat lukte niet. Dus vandaar dat hij nog bij Chelsea speelt. Jezus. En nu Europees kampioen is.
Wat een verhaal, hè?
En hij is dus trouwens ook... Hij speelt dus voor Italië omdat hij een Italiaanse opa heeft.
Ah.
En dankzij die voetbalschool en die opa kon hij... Italiaanse nationaliteit krijgen.
Wauw, en dat weet je misschien niet, maar meer uit... Vindt hij voetbal leuk? Ik kan me voorstellen dat als je zo... Ja, een soort slavenarbeid hebt gedaan je hele leven, dat je dan op een gegeven moment ook zegt, ja...
Nou, dat denk ik wel. Tenminste, ik heb hem dat niet horen zeggen, maar dat vul ik dan een beetje in, omdat hij ook de manier hoe hij speelt, zo in dienst van het elftal, maakt veel vuile meters, is heel erg een motor, helpt andere mensen beter te spelen en daarnaast kan hij goed voetballen. We kennen hem van zijn penalties, maar ook bij Chelsea en bij Napoli was hij dus echt ontzettend belangrijk in die omschakeling van verdediging naar aanval.
Ja.
Dus ik kan me niet anders voor... Als je zo'n voetballer bent, dan moet je toch de schoonheid van voetbal inzien.
Zeker, denk het ook wel. Mooi. Mooi dat het gelukt is. Maar net zo droevig voor zijn verhaal zijn er natuurlijk minstens net zoveel en waarschijnlijk heel veel meer verhalen waarbij het dus niet gelukt is. Dus die wel zo ver zijn gegaan, die kinderen.
Ja.
Inclusief die verschrikkelijke voetbalfabriek. Waarbij ze het niet redden. En ja, dan is... Je jeugd weg. En
je geld weg.
Je geld weg en alles weg. Maar goed, het is natuurlijk ook de vraag wat het alternatief was. Maar toch, verschrikkelijk. Maar
verschrikkelijk,
hij maakte gisteren wel de tweede helft samen met Bonucci. Vond ik dat hij het verschil maakte. Met inderdaad dat ze het... Dat ze de slag op het middenveld wonnen. Dat er voetbal kwam. Dat ze onder de druk van Engeland uit wisten te komen. En daar was hij wel een belangrijke pion in.
Ja, nou dat krijgt nu hier door dit verhaal ook weer extra lading. En wordt het voetbal dus toch ook nog mooier.
Ja.
We hebben nieuwe vrienden van de show. Slederinho 3000. Goferto Baggio. En Palmeiras Nou Tem Mundial.
Veel Brazilianen de laatste tijd. Hè, merk
ja,
ik.
Je de merkt namen toch, worden steeds...
Dat Brazilië vers gaat komen, deze Copa.
Ja, en een Italiaan, Roberto Baggio.
Ja, ook schitterend. Ja.
We hebben deze week echt mooie nieuwe namen.
Ah, wel een beetje succes support, zo.
Nou, Brazilië trouwens niet gewonnen.
Nee, dat is waar.
Dankjewel daarvoor. Leuk. Word ook vriend van de show. Je kan gewoon vriend blijven worden en hopen op een mooier tweede seizoen dan het eerste.
Nog mooier.
Dat waarderen we heel erg. Ga naar vriendvandeshow.nl/studiosocrates. Word vriend en dan houden we op de hoogte over het tweede seizoen. En hoe we dat nog groter kunnen aanpakken dankzij jouw bijdrage. Dan komen we bij onze Bert Maaldering momenten.
Ja, ik heb niet één moment eruit gepikt. Maar ik heb meer mezelf gevraagd van, is het gelukt? Ik bedoel, we hebben onszelf... voor deze serie de vraag gesteld van of we zijn op zoek gegaan naar het Bert Maaldering gevoel. En het is dus een beetje de vraag, is dat gelukt? En,
kunnen we dat zelf inschatten?
Nou ja, ik vond, jij stuurde gisteren een heel mooi berichtje door. Ik
klopt,
weet niet,
ja.
Ik weet niet wie dat stuurde, maar...
Nou, we hadden op Instagram gezet van, dit was veel plezier met de finale. We hebben genoten van de podcast te kunnen maken over dit EK. Hopelijk hebben jullie daarvan genoten. En toen stuurde Tommy Theo heel lief in. En dat is misschien wel het mooiste compliment wat we hebben gehad tot nu toe. Die zei, jullie waren Bert Maalderink gevoel.
Nou, ja, dat vond ik echt heel mooi. Daar kreeg ik echt kippenvel van. Dat vond ik echt heel erg leuk. En voor mezelf, nou ja, daar hadden we het net ook al over. Ik ben voetbal weer intensiever gaan volgen met meer plezier. Meer verhalen gaan zoeken, meer verhalen gaan lezen. Gaan luisteren. Veel naar de BBC gekeken. Misschien nog wel meer naar de Belg. Af en toe NOS ook, die ook gewoon echt wel, vond ik ten opzichte van de vorige toernooien, een veel leukere opzet hadden. Van het, nog niet alles was geslaagd, maar ik vond het wel heel prettig.
Dat
de
er variatie. Geen hond meer was.
Nou ja, dat vooral. En geen bloedhond. Ik bedoel Hugo Borst. Die was er veel minder. Ja, ik bedoel, het is niet erg als je chagrijnig en cynisch en depressief bent, maar... Valt mij er niet meer lastig. Dus dat vond ik... Ja, ik vond dat de NOS echt een heel grote stap heeft gezet... naar een heel mooi programma. En BBC en Sportza stonden echt als een huis... met als hoogtepunt Aster. Daar heb ik echt ontzettend van genoten. En natuurlijk van Gary Lineker, maar dat wisten we al. Dus ja, voor mijn eigen Bert Maalderink gevoel, dat heb ik weer meer gevonden in mezelf als voetballiefhebber. Ik heb natuurlijk een jaar of 10 geleden de overstap gemaakt van mijn eerste liefde naar mijn kalverliefde, wat voetbal toch is, naar een iets volwassenere relatie met het wielrennen, waar ik ook nog steeds ontzettend van geniet en ook heerlijk in zit. Maar
nu, nu geil je toch weer een beetje op de rondborstige blondine die voetbal is.
Ja, kijk, oude liefde roest niet, hè, Jas? Oude liefde roest niet. Dus dat zei ik net al tegen je. Ik ben er heel blij mee. Het voelde heel goed. Dus wat mij betreft, voor mezelf is het geslaagd. En ik hoop voor onze luisteraars ook. En hoe zit het bij jou? Heb jij het Bert Maalderink gevoel gehad? Of misschien nog wel meer?
Ja,
of
ik meer? Heb het Bert Maalderink gevoel gehad. Ik heb het gevoeld. Ik heb het ervaren.
Ja.
En voor mij, als ik nu terugkijk op het toernooi... Want ik dacht, ik ga niet nu over de finale alleen iets zoeken. Of weet ik veel, hoekje, linie, Saka aan zijn kraag vatten. Dat soort dingen. Dat is mooi. Ja. Maar voor mij, ik dacht, wat is nou, welk gevoel? Wanneer voelde ik dat het meest tijdens dit EK? En dat kan maar één moment zijn. Of eigenlijk één dag zijn. En dat was de dag, de maandag, 28 juni. Voor altijd de geschiedenis in, wat mij betreft, als de mooiste voetbaldag ooit. We hadden er geen Bert Maalderink voor nodig. Het was het voetbal wat het mooi maakte. Kroatië, Spanje 3-5. Zwitserland, Frankrijk 3-3. Met verlengingen, met penalties, met hoogtepunten, met dieptepunten. Spelers die opstonden, grote sterren die vielen. Alles zat erin. Het voetbal overwon uiteindelijk, denk ik. De ploegen die durfden te voetballen en mooi voetbalden kwamen door.
Zeker.
Een mooier gaat het denk ik nooit worden.
Een dag om nooit te vergeten, voetbal voor de neutrale kijk. Ik bedoel, ik denk dat we qua emotie... Zal je als Nederland ver komt of mooi voetbalt... of we hebben het over het EK 2008 gehad natuurlijk een paar weken geleden... dat zal je niet voelen bij een neutrale wedstrijddag... maar dit was echt ongelooflijk wat er allemaal gebeurde.
Ja, en volgens mij was het Jeroen Gruter die het commentaar deed en zei... dit is waarom voetbal altijd de mooiste sport zal blijven. En ik denk, ik ben het daar echt helemaal mee eens. En ik zat voor de tv en ik was gewoon... Er zijn niet veel dingen volgens mij die terwijl je ze aan het doen bent, dat je de hele tijd denkt, oh my god, dit is zo leuk. Toch meestal denk je achteraf, wauw, dat was vet.
Ja, 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 ja.
Maar er zijn maar een paar dingen die je terwijl je dat doet, denkt, jezus, ik noem wil niet dat paar. Dit stopt. Nou, ik dacht skiën, daar heb ik dat.
Ja, ik heb pas één keer in mijn leven geskiet en toen was ik al heel blij dat ik niet doodging.
Ja, nou,
maar ik vond het wel heel leuk.
Ik ben absoluut geen stylist, maar ik werk mezelf wel de berg af.
Oké.
En ik heb dat dan, als je dan zo heel lekker die bochtjes en de piste is mooi glad en wit en nog helemaal leeg en stil, s'ochtends vroeg, dat je dat aan het doen bent en denk, dit is zo leuk. Ik wil dit voor altijd.
Okay.
Ik heb het ook met uit eten gaan.
Ja,
als ik naar een echt goed restaurant ga, dat ik denk, jezus, wat klopt dit allemaal?
Wat
is het
allemaal?
Eten geweldig? Ja. Wat is de bediening leuk en lief? En wat ziet het er mooi uit? En dan voel je je zo verzorgd. Misschien ook dat ene andere.
Shuttleboel?
Ja, laten we het daarover houden.
Nee, ja,
ja, dat gevoel. Gewoon dat ja. ik heb het ook, tv zat. Dat
ik heb het altijd als ik bij in wedstrijden zelf, als ik gewoon zelf voetbalde, had ik dat ook wel eens. Ja, dat je gewoon, zeker gedaan. Als er veel mensen langs de kant stonden en belangrijke wedstrijden en je speelt lekker, dat je denkt, oh ja. Ja, dit is lekker.
Ja, dit is
daar cool. Gaan we, weet je wel. Ja.
En dan vlieg je over dat veld.
Ja, dat gebeurt ook wel eens dat je in. Niet vliegt en gerusteld wordt. Maar nee. Nee, maar dat je, weet je, zo vlak voor de wedstrijd, die spanning met z'n allen één zijn. Dus dat team en dan zo, ja, oké, daar gaan we, boys. En dat je naar elkaar kijkt en denkt, oh ja, dit het moet nu gebeuren. Ja,
dat, mooi. Dat ultieme gevoel van dit is zo leuk, dat ervoer ik tijdens die maandag.
Lekker, ja, terecht ook. Ja, zullen we het over voetbal hebben?
Ja, laten we het toch even over gisteren hebben.
Ja.
We zijn een kleine analyse.
Niet, ja, we zijn natuurlijk... Daan is er niet. De Daan-analyse zullen jullie moeten missen vandaag, lieve luisteraars. Dus het komt gewoon een huis, tuin en keuken. We zitten ook bij mij in de keuken, dus het scheelt. Huis, tuin en keukenanalyse van twee welwillende amateurs.
Ja, toch? Ja, dat, ja, want het is natuurlijk... We kunnen niet een week lang alle wedstrijden hebben... en nu niet over de finale.
Nee.
Een furieuze Engelse start. Alles klopte in het begin. Zeker de eerste 20 minuten.
Ja.
Geweldige goal van Shaw.
Ja, technisch knap hè, hoe hij hem pakt als dropkick. Dat hij hem niet in één keer neemt. Ja. Super vet genomen.
Binnenkant paal.
Ja.
En dat het een bal was van Trippier naar Shaw. Die wingbacks.
Ja.
Dat systeem werkte. Dat het geen defensief systeem was. Maar juist een heel positief aanvallend.
En een heel verrassende rol voor Kane. Kijk, ik vind het altijd een beetje een houten Klaas. Maar voor een spits kan hij best aardig ballen. Veel spitsen zijn toch beperkt voetbaltechnisch. En we hadden het. Spanje had natuurlijk de code gekraakt tegen Italië. Door met een uitzakkende spits te gaan spelen. En ja, België deed dat niet tegen Italië. Want die hebben natuurlijk gewoon Lukaku. En Engeland dreigt een beetje hetzelfde lot te ondergaan. Want Kane is gewoon aanvoerder natuurlijk. Maar hij deed het echt goed de eerste helft. Hij zakte veel uit, kwam veel in de bal.
Gaf die bal ook op Trippier bij die goal.
En deed er dus ook veel goeds mee. Hij draaide vaak open, zocht de bal vooruit ook. En eigenlijk het enige zwakke punt van Bonucci en Chiellini doordekken, dat werd best goed uitgebuit.
Ja, maar in ongeveer de 20ste minuten was er een pauze en haalde Mancini Chiesa naar de kant en offerde eigenlijk die aanvaller Chiesa op. En Chiesa moest achter Shaw en Trippier aanrennen.
Ja.
En dat werkte. Italië kregen iets meer
grip
op de wedstrijd. Engeland ging steeds meer verdedigen. En wat volgens mij Italië zo goed deed, dit toernooi, door heel hoog druk te zetten en die tegenstander vast te zetten op hun eigen helft, dat lukte eigenlijk niet echt, omdat Engeland gewoon de lange bal speelde. Dus het kwam er niet echt druk op die helft.
Ja, maar gek genoeg.
En dus draaide voor mijn gevoel de rollen een beetje om daardoor.
Ja, ja, want Engeland gaf hoog druk. Wat Italië, die had daar zichtbaar moeite mee. Hadden moeite om de volgende linie te bereiken. Dus het ging heel vaak Chiellini, Bonucci, Donnarumma. En dan in net iets andere volgorde. En met name vond ik dat ze slim deden, was Bonucci goed vastzetten. Kijk, we hebben het al eerder gehad over Bonucci in de podcast. En hoe hij met één paas soms wel 5-6 man uitspeelt. Kijk, een man meer situatie creëren kan doordat je snelle jongens hebt. Of iemand met een goede dribbel. Of iemand die makkelijk wegdraait. Maar je kan ook, en ik geniet daar echt ontzettend van, spelers als Bonucci, maar ook Blind, die durven te wachten. Die een paas hebben in allebei de benen. Een crosspaas heeft hij voornamelijk in zijn rechterbeen. Maar zijn inspeelpaas met links tussen de linies door is ook net zo goed als de rechter. En hij durft te wachten en hij durft daarom, of hij geeft daardoor zijn medespelers meer tijd om vrij te komen. En de eerste helft lukte dat niet. Engeland deed het gewoon echt goed. En de tweede helft lukte het wel. En daar zag je gelijk het verschil volgens mij in spelbeeld.
Ja,
toch?
En misschien dus ook niet geheel toevallig dat hij dan ook degene is die gelijkmaker maakt.
Ja, ik.
Wat jou betreft dan ook speler van het toernooi in plaats van Donnarumma?
Ja, ik vind een keeper, speler van het toernooi benoemen, beetje een zwakte bot altijd. Natuurlijk, hij pakt een paar fantastische pingels en het is gewoon een heel goede keeper. Maar ja, het is een keeper. Ja, ja.
Per definitie.
Luisteren de keepers, want dan misschien even uitzetten nu, maar keepers zijn over het algemeen knettergek. Ja, in hun eentje zijn ze in een team, wat al gek is. Heb jij wel eens een niet knettergekke keeper meegemaakt?
Ja, eentje.
Echt?
Ja.
Oh.
Maar ja, in de C5 van Zwift.
Ja.
Teun heette die. Okay. En hij is nog een keer op stage bij Ajax geweest. Was echt een hele goede keeper, ja.
Wauw. Maar waarschijnlijk afgevallen omdat hij niet gek genoeg was.
Dat denk ik. Dat zal haast wel.
Nee, dus...
Ik denk ook dat uiteindelijk dat verhaal van de finale was dat Southgate volgens mij alle kaarten in handen had. Ja. Italië was niet goed. Hij had een tactisch voordeel in het begin. Ja. Dat werd omgezet door Mancini. En hij reageerde er niet op. Sterker nog, ze gingen alleen maar met z'n allen voor de pot staan... en hopen dat ze die 1-0 over de streep gingen trekken. En wat mij betreft het absolute dieptepunt... dus dat hij twee spelers voor de penalties erin brengt.
Ja.
En dat die stonden klaar in de 26e minuut van de verlenging. En toen ging ik wachten tot het echt vlak voor dat eindsignaal.
Ja, maar welk vertrouwen geef je dan aan die spelers? Ja, je bent echt niet goed genoeg. Want ik denk als ik jou nu in 3 minuten voor tijd erin breng, dat we dan nog verliezen. Maar 1 minuut voor tijd mag je er wel in, omdat je wel een goede penalty hebt.
En dat hij niet durfde door te duwen en dat hij dan niet aanvallend durfde te wisselen. En,
Het is vooral penalties is naast een technisch aspect waar je gewoon op kan trainen, is het ook een mentaal aspect. Want er staat enorm veel druk op. En een coach kan een aantal dingen doen om die druk eraf te halen. Zoals Van Gaal ooit deed. Die haalde de druk er enorm af door Tim Krul erin te brengen.
Ja, dan werkt het dus opeens wel.
Ja, want de tegenstander gaat automatisch nadenken. En dat is iets wat je graag wil. Eigenlijk altijd. Dat de tegenstander gaat twijfelen. Goh, wat moet ik doen? Dat is een heel andere keeper. En hier worden er ineens jongens ingebracht die letterlijk nog de bal niet hebben gehad. Ik heb niet exact de statistieken erbij, maar volgens mij heeft Rashford niet of nauwelijks minuten gemaakt, dit toernooi. Misschien in de
een paar keer ingevallen, ook pas op het laatst. En daarin, in die invalbeurt, ook helemaal nog geen bal geraakt.
Sancho, natuurlijk ook super, super jong. Saka, hetzelfde verhaal.
Ja, en er...
En
dan wordt er gezegd, waarom moeten die jonge spelers het doen? Waarom zijn die ervaren spelers? Waar waren die?
Ja.
Maar dat is dus blijkbaar allemaal echt Southgate's beslissing geweest. Echt... Hebben de spelers zelf allemaal aangeboden een penalty te nemen.
Heel raar.
En heeft Southgate dat dus daar een keuze in gemaakt. En ik heb hier vorige week heel erg hoog van de toren geblazen over Southgate. Hoe goede manager ik vond. Ik steeds meer vertrouwen in hem kreeg. Maar ik neem graag mijn ongelijk, want... Ik denk dat Southgate de finale verliest voor ze met die keuzes.
Ja.
En in eerste instantie tactische omzetten.
Nou, in eerste instantie had hij tactisch dus goed gedaan. Want hij past elke keer wat aan, dat vond ik wel knap.
Tijdens het toernooi heeft hij elke keer wat aangepast
en dat vond ik goed.
Maar tijdens deze wedstrijd dus niet.
Ja, Mancini,
en dan daarna met die strafschop.
Het is uiteindelijk een soort schaken. Dus je maakt een opstelling, je hebt een plan en dat plan werkt. Totdat de tegenstander ook weer wat doet. En Mancini deed dat ook, inderdaad, die omzet met Chiesa. En dan moet je daar dus ook weer op anticiperen. Maar het is ook wel fijn als een spelersgroep gewoon zegt... volgens mij was een paar wedstrijden geleden was er een mooie slow motion. Ik denk Engeland speelde toen... Was het tegen Duitsland, denk ik. En zag je een slow motion waarin Kane aanvoerde zegt 4-4-2. Ineens was Duitsland of een andere ploeg... ik weet niet meer tegen wie het was. Die was naar een ander systeem geschakeld en hij... Gaf dat
en hij
aan.
Zag het.
Ja, hij zag het en hij gaf het aan. En dus dat moet je als ploeg natuurlijk ook gewoon doen. Hè? Maar uiteindelijk werden ze tactisch gewoon overklast in de tweede helft. En in de penaltyreeks, dan doet hij toch gewoon een aantal heel rare... Maakt hij gewoon een aantal heel rare keuzes.
Ja, en in principe wordt die eerste penalty gemist door Italië. Lag er weer voordeel voor Engeland. En missen ze de laatste 3. En ik vond het echt een jammer einde. Penalties daar kan ook een schitterend einde zijn. En met een ontlading. Maar nu...
Ja, maar er moet altijd één de miel zijn, hè?
Viel het eerst dus naar de kant van Engeland. En toen draaide het langzaam naar Italië toe. En toen pakte Pickford die... van nota bene, Jorginho pakte die de pingel. En toen, daar was een soort ontlading. Toen sprong ik op en gilde ik van, weet je wel, we gaan dit nog door. Weet je wel? Nu, we gaan in die sudden death penalties.
Ja.
En toen miste hij en toen juichte Donnarumma ook helemaal
niet.
Dat
begreep ik ook niet
en
helemaal.
En toen was er helemaal geen ontlading. Toen,
nou ja, ik was daardoor ook even in vertwijfeling van, is het afgelopen? Of is het, komt er nog een penalty? Of is hij te vroeg van de lijn gegaan? Of was hij, ja, hij leek gewoon, oké, walk in the park of zo. En ja, ik vond het, ja, ik was ook even van mijn apropos.
Zonde.
Maar goed.
Hadden we nog een paar dingen uit de wedstrijd die we
zeker. Een aantal dingen hebben we al benoemd. Ik had nog wat dingen. De streaker.
Ja,
er was een streaker. Werd niet in beeld gebracht.
Nou, maar
eeuwig zonde.
Ik vind ook niet dat als je daar, je moet, kijk, van mij mag je best streaken.
Tuurlijk.
Maar dan moet je bloot.
Zeker.
Er is toch?
Ja, zeker.
En dan vind ik dat je als steward wordt het ook al gemakkelijk. Van, waar ga je hem pakken? Zo. Toch een. Maar als je dan je broek aanhoudt en pas op het veld je shirt uittrekt, dat vind ik echt
een. Dan ben je echt een amateur streaker.
Ja. Dus bij deze oproep, als je dan al een keer wil streaken,
gewoon full Monty.
Full Monty.
Ja, mooi. Bonucci hebben we het over gehad. Chiellini, de ontspanning.
Zou je ook wel de speler van het toernooi kunnen noemen,
ja,
toch?
Zeker.
Ook met die vorige penalty-serie, dat hij zo lachend
klopt.
Jordi Alba op zijn schouder slaat.
Ja, de ontspanning. Ik zag een tweetje van Nienke de Jong. En er was een foto tijdens het volkslied van Chiellini, waarin hij met een soort glimlach en zijn ogen dicht helemaal zen stond. En ze had er iets bij geschreven van, als mijn kinderen aan het zeuren zijn, dat ze niet deze pasta willen, maar andere pasta. En dat ze dan zo'n heel zen gezicht had. En zo zag hij er ook uit. Maar zo zag hij het hele toernooi eruit. Een soort GVR. Beetje de grote vriendelijke reus van Roald Dahl. Maar op het moment dat Saka er voorbij is, pats, Ippon.
Ja, wat gewoon een heerlijk beeld was dat.
Ja, heel vet. Dus dat, daar heb ik ook echt nog even van genoten.
Ik denk wel dat ik zou zeggen dat hij misschien naast Kjær de speler van het toernooi is.
Ja, Kjær was ook een heel mooie keuze geweest.
Was een mooie keuze geweest.
Maar zeker.
Is natuurlijk iemand uit de finale dan.
Ja. Pickford. Heb het natuurlijk al even over gehad. Als Dwight. Maar wel een zwakke broeder, toch?
Ja, het op verschil moment, met Donnarumma was wel
echt groot. Groot. En op een gegeven moment was een lange bal van achteruit van Italië. En die speler van Italië probeert hem in één keer uit, neemt hem in één keer uit de lucht. Net niet, net wel. En hij draait gewoon zijn kont erin, Pickford. En toen dacht ik, wow, dit heb ik gewoon in de F'jes. Kreeg ik al echt op mijn flikker als ik dit deed. Niet je kont erin! En dan denk ik, oké, er staan in de EK-finale. Dus dat vond ik nog, dat vond ik een zwak punt. Zeker als je verdedigend speelt als Engeland, dan is een goede keeper toch wel een must. Henderson kwam erin en ging er weer uit, vond ik ook wel grappig.
Ja,
toch, hè?
Ja, en terecht.
Want
die mocht geen penalty nemen.
Nee, ja, is zijn penalty dan zo slecht, vraag ik me ook af.
Ja, en daarna kwam de medailleuitreiking.
Ja.
En daar kregen we een inzending van vriend van de show, Erwin van der Pol, die schrijft voor Hartgras.
Ja, leuk.
En
mooi
heeft
blad.
Deze week in Hartgras 138, die nu in de winkels ligt, een stuk geschreven over die medailleuitreiking en wat voor een bizar fenomeen dat is. Ik zal een klein stukje voorlezen.
Ja, leuk.
Wat mis ik dat? In deze tijd van het jaar, een late avond in mei of juni, Michel Platini die de medailles uitreikt naar een Europese finale. Rond de 30 keer onverholen arrogantie. Kijkgenot in telkens 3 kleine bewegingen. Eerst de geveinsde emotie, dan de machinale routine en tot slot, het mooiste moment, de nonchalance van de macht. De ceremonie kent een vast scenario. Eerst de ongewenste huldiging met geveinsd verdriet voor de verliezers. Een valse hoofdknik naar links voor alle gladiatoren van het onfortuinlijke elftal. Soms plotseling een troostende de Judaskus voor zomaar een speler die zich helemaal rotschrikt. Beroemde mannen kunnen erop rekenen dat hun faam beloond wordt met een zweterige omhelzing die natuurlijk ook alle Fransen van elk elftal ten deel valt. Bij de winnaar wordt dit alles herhaald met een subtiel wat korter hoofdknikje voor de gelukkige, nu naar rechts. Soms een enkel tikje met de vlakke hand op het hoofd bij zowel de verliezers als de winnaar, dat zich dan uit een soort balorigheid 2-3 spelers daarna herhaalt, maar gelukkig ook weer ophoudt als Michel bij zinnen komt. Je kunt niet iedereen op zijn hoofd blijven slaan. Nou, dit gaat nog 8 pagina's door met een ode aan het onhandige, ja, dat aanpakken van die medailles, ja, achter. Weet je wel, die worden, ja, aangegeven, ja, 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 door, ja, zo'n anonieme secretaris van de UEFA. Ja, dit keer dan met Seferin en niet met Michel Platini.
Nee, Platini was er natuurlijk ook wel echt...
Die verliezende spelers die meteen afdoen.
Ja.
Wat ik ook wel snap ergens. Ja. Ik vind niet dat je dat moet.
Nee, maar het is ook een beetje kopieergedrag. Want vroeger was het niet zo. En nu op een gegeven moment heeft iemand dat gedaan. Of sommigen geven hem gelijk weg.
Ja.
Denk ik ook, ja, zonde. Is toch gewoon zilver, is veel waard.
Smelt het om.
Ja, maak er een mooie ring van.
Maar goed,
absoluut
een mooie aanrader. Ja, mooie vet. Maar altijd voor een mooie raar fenomeen.
Sowieso echt leuk om te kijken. Openingsceremonies, sluitceremonies en huldigingsceremonies. Allemaal buitengewoon ongemakkelijk televisie. Ik ben er groot fan van.
Ook nog shout-out naar Messi en Neymar, die van de uitreiking in de Copa America iets moois maakten. Die allebei met ontbloot bovenlijf elkaar naast elkaar gezeten, elkaar aan het troosten en complimenteren waren.
Mooi.
Dat was een mooi beeld.
Ja.
En daarna dus vooral grimmige sfeer in Engeland. Nou, het liep uit de hand.
In de rust al.
In de rust.
Was er een bestorming.
Vooraf.
Bestorming van Wembley.
Ja.
Van mensen die geen kaartje hadden en die toch naar binnen wilden.
En
die werden er echt gewoon uitgeramd.
En we willen het in deze podcast vooral over de mooie dingen van het voetbal hebben. Maar dat er dan kritiek is op spelers die op hun knie zitten voor Black Lives Matter, die overigens door Italië en Engeland allebei werd gedaan voorafgaande. En dat er dan achteraf mensen zijn die zeggen dat de drie gemiste spelers zwart zijn en daar conclusies aan verbinden.
Nou, echt?
Is echt de allerlelijkste kant van de sport.
Oh, wauw, dat heb ik nog even helemaal gemist.
Dat Boris Johnson had dus al kritiek op het knieën, op het knielen. En achteraf de lelijkheid die daar overheen kwam.
Verschrikkelijk.
Dus blijf het vooral doen.
Ja,
dus maar laten we het dus niet over die lelijke kant hebben. Laten we het over de mooie kant hebben. En ik heb een vriend in Italië, Diego Pani. Dat was mijn chef in het restaurant waar ik werkte.
Vet.
Een hele jonge, enthousiaste, echte Italiaan. Zoals alleen echte Italianen Italiaans kunnen zijn. en die stuurde meteen na de wedstrijd allemaal filmpjes van... Hij komt uit Ventimiglia. Ja. Van Ventimiglia, wat helemaal op zijn kop stond. Mensen die op auto's klommen. Voorbijrijdende auto's werden bijna ver geduwd. Ja? Mensen helemaal door het dolle. En toen stuurde die ook nog dit.
I'm just saying, I don't know if you can hear, but we are all on the street, dancing and screaming with our flags and just being Italians as fuck.
Ja, gefeliciteerd Diego, als je dit hoort. Waarschijnlijk wordt het lastig in het Nederlands. Maar we zijn blij voor je, we zijn blij voor alle Italianen en een volksfeest wat daar ontstond. Hij stuurde ook nog een filmpje met de twee halfnaakte vrouwen die uit het raam van zijn auto hingen, terwijl hij natuurlijk ook heel dronken over straten...
Oeh, dat filmpje had ik nog niet gecheckt.
Ja, die kan je nog zien.
Zit die ook even op de socials anders voor onze volgers?
Nou, veel getoeter. En als je in de buurt bent van Ventimiglia, ga eten bij restaurant Marco Polo 1960. Geweldig visrestaurant op het strand. Ik kan het weten, ik heb er een paar maanden gewerkt. Bij deze reclame ervoor.
Ja, geef een shout-out van Jasper. Ik neem aan dat je dan wel wat korting krijgt.
Ja, sowieso. Dan daar is Diego is daar niet de beroerd zien.
Vet, mooi. Leuk hoor. We hadden natuurlijk ook een voorbeschouwing gemaakt, hè?
Ja.
En die hebben we even teruggekeken van... Goh, was alles raak, hè? Niet alles was raak. We hadden een aantal voorspellingen... Ja, we hoopten dat er een aantal dingen zouden gebeuren of verwachten. We hadden een paar vragen gesteld. Zoals, welk land gaat verrassen? Is er überhaupt een land dat kan verrassen? We hadden toen Oekraïne. Omdat ze boven Portugal geëindigd in de kwalificatie. Ja, eigenlijk wel, hè?
Toch wel. Ver gekomen.
Ja, kwartfinale. Best regelmatig ook... Leuk voetbal. In ieder geval geprobeerd te spelen.
Jarmolenko.
Zeker. Echt een leuke speler. Ik vond wel, als hij niet speelde, was het ook gelijk wel een stuk minder aantrekkelijk. Denemarken.
Nou,
dat is denk ik de grootste verrassing van dit toernooi.
Hebben we dus van tevoren toch goed ingeschat.
Zeker. We hadden ook mindere voorspellingen. Schotland.
Ja niet gezien eigenlijk.
Niet gezien. Wel fijn dat ze er weer bij waren, want fantastisch publiek natuurlijk.
Ja, de Schotten hebben zich van een mooiste kant laten zien. En dat is nu met de Engelsen die er één grote teringzooi van maken.
Ja. En Schotland-Engeland is natuurlijk echt een klassieker.
Ja, en de grootste teleurstelling.
Ja, ook voor ons, want we hadden ze voorspeld als verrassing, was toch Turkije.
En we hadden ook nog spelers die we van tevoren eruit hebben gehaald. Vooral Daan kwam met Berardi en Locatelli.
Ja,
nou, die hebben het gewoon heel erg laten zien.
Klopt, zeker in de poolfase waren die heel erg... die schitterden echt.
Dus dat bewijst maar hoe goed het kompas van Daan is.
Ja.
Dervişoğlu werd genoemd, maar niet gezien.
Maar dat was ook vooral omdat hij nog zelf tegen hem had gespeeld. Ik denk dat hij dat heel graag nog even wat benadrukt.
Sancho, Grealish, Foden, Bellingham. De jonge talenten van Engeland, waar ik eigenlijk veel van heb verwacht, maar kwamen eigenlijk helemaal niet aan spelen toe door het systeem.
Nee, en dat is ook iets wat we hadden gezegd in die voorbereiding van, er zijn veel teams die mooie opstellingen kunnen maken, maar dat waarschijnlijk niet gaan doen, zoals Frankrijk, België, Portugal, Engeland, Nederland. En ja, daar zie ik ook wel een
trend.
Een trend. We hadden toen ook gezegd van, er zijn veel teams in een 5-3-2 of 3-5-2 systeem. Wij hebben dat toen het lelijk systeem wat er is genoemd. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik las een mooi artikel op VE Pro van de hoofdredacteur Piet Zwart over trends in voetbalsystemen. En het toernooi waar ik heel warme herinneringen aan heb, dus het EK 2008, waren er heel veel teams die 4-2-3-1 speelden. Dat kan je natuurlijk zo verdedigend en zo aanvallend uitleggen als je wil. Maar dit keer was het duidelijk dat de trend 5-3-2 was. En als dat valt en staat echt bij die wingbacks, en als die of niet goed spelen of te verdedigend spelen, dan zit je eigenlijk gewoon naar toevalsvoetbal te kijken. Naar heel saai toevalsvoetbal.
Ja. En we hebben een paar, denk ik, voorbeelden gehad van dat 5-3-2 wel heel mooi werkte.
Ja.
Met hele hoge backs. Maar eigenlijk meerdere keren niet. En ik denk dat ik daar... Ja, uiteindelijk heeft denk ik het voetbal gewonnen, toch?
Nou ja,
dat de ploegen die of 5-3-2 speelden,
klopt,
op een aanvallende manier, of vanuit de eigen kracht uitgingen in een ander systeem, gewonnen hebben.
Ja, veel ploegen ook die 5-3-2 speelden, die werden of uitgeschakeld of gingen gaandeweg het toernooi anders spelen. Eigenlijk alleen Engeland is er wel echt ver mee gekomen. Maar ja, dan kom je wel bij de eeuwige dilemma. Kijk, als je speelt zoals Engeland speelt, dan moet je winnen.
Het is er nog bijna gelukt. Want, ook.
Ja, het is er nog bijna gelukt. Daan zei het mooi in zijn voice memo. Dan moet je winnen. Nederlands elftal, het WK 2010, ook super lelijk voetbal. Als je zo speelt, dan moet je all the way gaan. Want anders is er niemand die je onthoudt. En uiteindelijk gaat het toch om het verhaal wat je schrijft. Het verhaal wat je maakt als team, als land. Hoe wil je herinnerd worden?
Ja, en Italië wordt er gewoon kampioen mee.
Dat ook, maar je kan of herinnerd worden doordat je die prijs pakt. Dus doordat je all the way gaat. Of het sterft in schoonheid. Of je wint in schoonheid, dat is natuurlijk het allermooist. Maar ja, het is de vraag, hoe wil je de geschiedenis ingaan? En,
ik denk dat Denemarken inderdaad kan terugkijken op groots en meeslepend met mooi voetbal. En een toernooi zal blijven wat ze zich voor altijd herinneren.
Ja, daardoor ook. Ja, zeker.
Dan hadden we nog Dolberg voorspeld als verrassing.
Ja.
Nou, dat is uitgekomen.
Dat is ook uitgekomen.
En Gravenberg hebben we ook benoemd en dat is helemaal niet gelukt.
Nee.
Eén invalbeurt en dat ging niet... Of één basisplaats.
Een basisplek en wat invalbeurtjes.
Niet goed.
Nee, was niet zijn toernooi. De spelers die, als we gewoon sec bekijken naar het toernooi, waar we echt van genoten hebben...
Ik denk dat als verrassing die het beste heeft gedaan, is het, of tenminste, ik kan het bijna geen verrassing meer noemen, Pedri.
Ja, eigenlijk wel. Nou ja, sommige spelers, kijk, bij Pedri weet je gewoon, dit is een gigantisch talent en het zit er aan te komen.
Maar hij heeft het zo laten zien.
Hij heeft het ontzettend laten zien. Maar bij sommige spelers was de verrassing groot, omdat ik ze of al heel slecht vond, of niet echt kende. Ik bedoel, Chiesa, daar heb ik echt van genoten. Spinazzola ook, kende ik niet echt.
Saka.
Maar Chaka kende ik dus wel, want ik ben Arsenal-fan.
Oh,
en ik heb me daar denk ik een jaar of 5, 6, 7... ik weet niet hoe lang aan geërgerd. En hij was werelds. Hij was echt werelds. Hetzelfde geldt voor Pogba. Die had voor mij ook speler van het toernooi mogen worden. Maar ja, ze komen niet ver. Maar man, wat speelde die goed, hè?
Ja, Renato Sanchez.
Renato Sanchez, de nemesis vandaan.
Ja, daar hebben we nooit een hoge pet van opgehad.
Nee, ik zie dat gifje nog voor me dat Daan hem elke keer stuurt.
Maar was ongelooflijk, heeft zichzelf echt weer in de kijker gespeeld.
Nu Daan er niet is, kunnen we dat gewoon rustig zeggen. Ja. Zonder dat hij gelijk begint te schelden. En fysiek wordt hij ook vaak dan. Nee, dus... dat waren wel... Shaw, hetzelfde verhaal. Vond ik ook echt een waardeloze back. Speelt gewoon echt een wereldtoernooi. Dolberg wisten we ergens wel dat het erin zat. Maar ja, het is...
Het kwam er toch best uit.
Ja, het is... maar het komt er zo zelden uit bij hem. Dat is een beetje het... Het lastige.
Misschien de meest opvallende naam die we echt niet kenden was Damsgaard.
Ja.
Die zich ook echt behoorlijk...
Speelt bij Fiorentina, geloof ik? Of
Sampdoria.
Parma? Sampdoria, ja.
Nee, ja, die gaat... die moet je een mooie transfer moet die gaan maken, toch?
Ja, ja, dit speelde echt een heel
moet
goed
je aandurven.
Misschien dat het voor hem... dat drama met Eriksen best goed uitpakte tussen aanhalingstekens dan. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk verschrikkelijk. Maar dat het voor hem voetballend... hij werd daardoor belangrijker.
Ja.
Dus hij kwam in de hiërarchie in ieder geval...
Hij speelde op 10.
Ja, dus qua positie, maar ook in de hiërarchie kom je dan ineens... Ja, maak je een stap die anders misschien wel helemaal niet had gemaakt. Dus dat was mooi om te zien. Vergeten we nog iemand?
Nou, Chic misschien.
Chic, ja, die goal.
Die goal,
ja.
Goal van het toernooi.
Zeker, absoluut.
Forsberg dacht ik misschien toch ook nog in het rijtje te passen. Want die is toch wel de enige bij Zweden geweest die is opgestaan.
Ja, en
is niet echt genoemd, maar nee. Mag misschien toch stiekem aansluiten in
zeker.
Dit rijtje.
En die we net al noemden, Kier.
Een keer.
Als
leiderschap, persoon.
Ja, als persoonlijkheid. Dus speler van het toernooi werd natuurlijk Donnarumma.
Maar jij zegt Bonucci, misschien toch Chiellini?
Ja, ja, nou, ja. Het is een mooi duo. Misschien,
door zijn lach. Misschien, ik denk elke speler die lacht in een halve finale of een finale is wat mij betreft de speler van het toernooi.
De Smile and Assassin. Misschien moeten we ook volgende keer maar gewoon een duo van het toernooi benoemen. Bonucci en Chiellini zijn natuurlijk een duo. Je bedoel, je kan niet tegen Jip en Janneke zeggen van... Hey, jullie hebben de boekenprijs gewonnen, maar eigenlijk alleen Jip. Ja. Weet je, die moet je gewoon in zijn geheel
Ze gaan
leggen.
Nu ook samen op vakantie, hè?
Echt?
Ja. En die foto van hun...
Naar Italië zeker.
Het zal wel. Die foto van hun in bed met die beker is ook
die
wel
is
misschien
gaaf.
De foto van het toernooi.
Ja, absoluut. Absoluut.
Ik zou willen zeggen dat het toernooi...
Ja, wat gaan we onthouden?
Hoe we dit toernooi herinneren. Want jij had een mooi rijtje met...
Het vorige WK herinner ik de VAR. Dat was voor het eerst dat we dus met elektrische hulpmiddelen... En het was waren er elke wedstrijd 3 penalties en allerlei discussies wel of niet. Het was wel een stap vooruit. Of het was een stap, maar of je in de goede richting was niet helemaal duidelijk. Ik vind de VAR dit toernooi fantastisch.
Ik heb vanaf het begin af aan ben ik altijd groot voorstander geweest van de VAR. Ja, er zijn nog steeds fouten. Ja, er is nog steeds interpretatie. Maar het is al zoveel beter. En nu helemaal.
De eerste aflevering, volgens mij hebben we toen gezegd van... toen koos Makkely in de openingswedstrijd ervoor... om niet een pingel te geven voor een soort van aangeschoten hensbal. En daarmee zette hij echt de toon voor de rest van het toernooi. Of misschien is dat geïnstrueerd, hè, door Maxwell. Maar dat scheelde zoveel. Ik vond eigenlijk... Er is één ding die te bepalend is geweest. En dat vond ik in de halve finale, die pingel voor Sterling.
Wederom van Makkely.
Ja, klopt. Je kan hem geven, maar je had hem eigenlijk niet moeten geven.
Nou goed, dus dat was de VAR. Het vorige EK, wat was daar? Wat onthouden we daaraan?
Ja, ik vond dat met dat verschrikkelijke IJsland, met die verschrikkelijke hakka's en dus een heel nieuw toernooi opzet, heel saai door die derde ploegen die doorgingen, maar ook heel veel matige ploegen die doorgingen, matige ploegen die ver kwamen. Nederland was er niet bij, dat zou ook niet geholpen hebben. Dus daar heb ik aan het vorige EK een heel zure herinnering. Dat ligt natuurlijk grotendeels aan mezelf. Maar het zal vast ook wel met EK te maken hebben. En ik vond dat het contrast met dit EK daarom best groot was.
En dus kunnen we dit EK, als we over 4 jaar terugkijken naar dit EK, wat herinneren we ons dan daaraan?
Nou, ploegen die wilden voetballen, die naar voren voetbalden, aantrekkelijk geen afbraakvoetbal. Ploegen die, zelfs bij ploegen dus zoals Italië, waar het niet in hun genen zat, die keuze hebben gemaakt dat die ver zijn gekomen. En dat die,
Denemarken, Zwitserland.
Ja, zeker. Spanje Italië, op een gegeven moment toch
Spanje,
ook.
Maar ja, dat zijn misschien dan de enigen die dan uitgeschakeld werden.
Ja, die zijn uitgeschakeld. Natuurlijk kan uiteindelijk maar wel kan door er maar Italië. Één winnen. Maar dus het voetbal, jij zei het net al, het voetbal overwon, vond ik in veel gevallen. Ik vind wel dat er echt moet gekeken naar de toernooi, worden gekeken naar de toernooiopzet. Misschien kan je met minder pools die groter zijn gaan werken. Of desnoods laat je nog 8 landen meedoen. Want ja, er doen toch Noord-Macedonië doet toch al mee. Ja, dan maakt het ook niet uit of San Marino en Andorra ook een keertje meedoen. Wat kan ons het rotten? Zodat er maar 2 doorgaan in de pool. Want nu, ja, Spanje ging door met 3 punten, geloof ik. Of zoiets. Heel veel ploegen gingen door met 3 punten. Ja, je wint een potje. En dan is het hopen. En dat vond ik ook een zwakte bot. Dat dan werden er in pool A en B werden er al wedstrijden gespeeld. Waardoor in pool C en D er dan ineens ploegen geplaatst waren. Terwijl dat mag natuurlijk helemaal geen invloed hebben op elkaar. Dat is gewoon onzin. Dat je doordat een andere ploeg bepaald aantal punten
haalt. Als je als laatste speelt, dat je je tegenstander bijna kan uitkiezen.
Ja, inderdaad. En dat is gewoon, ja, nou, dat
is dan misschien de
niet.
Enige kanttekening bij DTK. Tenminste, de enige.
Een kanttekening bij de opzet van het EK. En dat is natuurlijk een keus die altijd, en dat is altijd met zure keus in het voetbal, komt altijd voort uit geld. En nu ook weer, dit is gewoon een keus van meer wedstrijden, meer landen die geïnteresseerd zijn, meer rechten, meer Coca-Cola, meer hamburgers die ze kunnen verkopen, meer TikTok.
En fair enough ook, ergens.
Meer landen is prima. Maar doe dan nog meer landen en zorg dan dat het op die manier aantrekkelijker of leuker wordt. Want op deze manier wordt in ieder geval de poolfase niet per se leuker.
Precies. Nou, laten we nu dit EK onderstrepen als een EK waar het voetbal overwon.
Zeker,
en
zeker.
En hoe geweldig dat was om te zien.
Ja.
Dan zijn we aan het eind gekomen.
Ja.
We kunnen met vakantie.
Ja, zeker. Ja, dat is. Ik heb nog een weekje tour te gaan. Wat ook heerlijk is. Kan ik iedereen aanraden.
Ja, dat helpt het zwarte gat misschien een beetje.
Klopt. Alhoewel het is vandaag ook rustig is. Dus dat is dan ook wel weer. Maar het is ook wel goed. Even rust. Even rust in mijn hoofd ook. Kopje weer leeg.
Heel goed.
Nee, ik heb genoten.
Wij zijn terug ergens in het nieuwe seizoen.
Ja.
We weten nog niet precies wanneer. We weten nog niet precies hoe. We weten alleen dat we doorgaan met seizoen 2 en dat het beter gaat worden.
Ja, dat
we gaan een stap.
We gaan een stap proberen te maken. We
nog
gaan
beter worden zonder de identiteiten uit het oog te verliezen.
Klopt, we gaan tekenen bij dag en nacht. Dus dat is ook.
Als het goed is.
Als het goed is. Ja, Tim, waar blijft het contract? Nee, dus dat vind ik heel mooi. Ik vind dat we in een half jaar echt veel bereikt en een mooie stap hebben gezet en heel veel plezier hebben gemaakt.
Ja, en daarvoor willen we jullie luisteraars dus allemaal bedanken. Want wat hebben we een boel hele lieve berichtjes gehad. Een heleboel rectificaties, waar we ook heel dankbaar voor zijn. Heel veel mooie inzendingen, Bert Maaldering momenten.
Foto's,
opmerkingen.
Tips over Fiorentina shirts.
Heb je het gekocht?
Nee, nog niet. Ik ga hem zo meteen, maar ik wou het niet.
Ja, dus echt heel erg bedankt. Dat maakt het nog leuker om zo dichtbij te staan en zo. We zijn natuurlijk nooit volledig met de podcast. Nee. En het is zo lekker om dan alles wat we zijn vergeten of wat we verkeerd hebben gezegd dan van jullie te horen. Dus blijf vooral dat soort dingen inzenden. Ook volgend seizoen,
ideeën.
Ook nu.
Ideeën als je mooie verhalen hebt over bepaalde teams of zeg van, hey jongens, misschien kunnen jullie daarin duiken of daarin duiken. Dat zijn we allemaal mee bezig en naar op zoek om die volgende stap te maken met de podcast.
Daar gaan we nu in onze vakantie hard aan werken.
En natuurlijk nog speciale dank aan Daan, die er niet bij is, maar natuurlijk ons voetballend licht is.
Absoluut. Die nu ergens op een berg in Frankrijk zit.
Heerlijk.
En jij ontzettend bedankt, Jon.
Insgelijks.
Voordat dit te klef wordt.
We hebben ons shirt al uit, hoor.
U luisterde naar Studio Socrates, gepresenteerd door Jonne Seriese en mezelf. En ook een klein beetje door Daan Sutorius. Ja. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een 5-sterren review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. Maar, belangrijker nog, wil je net als Henri een echt goed doel steunen, maak dan ook 100% van je salaris aan ons over. Of 2,50 per maand, dat mag natuurlijk ook. Ga naar vriendvandeshow.nl/Studio Socrates en word vriend voor een schamel bedrag van €30 per jaar of elk ander bedrag naar keuze. Hier kan je ook terecht voor vragen, verbeteringen en spraakberichten. Die kunnen eventueel als blessuretijd afgespeeld worden.
Ja, we hebben er nog eentje.
We hebben er nog eentje.
En we hebben zelfs nog een klein toetje.
Met nog een toetje, dus blijf vooral luisteren. Wil je dat allemaal liever via Insta doen? Dat kan ook. Sluit dan in onze DM via studio-socrates, waar we ook foto's, filmpjes en linkjes uit de aflevering delen.
Hey mannen, Matthijs hier. Ik wilde het eigenlijk typen in het bericht op vriendvandeshow.nl, maar ik had iets te veel tekst, dus toen kon ik het niet versturen, dus ik dacht, ik doe het even zo. Mijn Bert Maderink moment in het weekend van de EK-finale heeft eigenlijk niks met het EK te maken. Tijdens de oefenwedstrijd Ajax-Paderborn op het terrein van Quick 20 in Oldenzaal, shout-out Bjorn Kuipers van de Jumbo, wordt er een penalty gegeven nadat Ajax-spits Danilo wordt gevloerd. De omroeper van dienst heeft er geen aandacht voor. Ze is druk bezig met het oplezen van de winnende nummers van de loterij van die dag. Terwijl Zakaria Labiat de bal klaarlegt alvorens hij de penalty in twee instanties tot doelpunt zal promoveren, meldt de stadionspeaker nog even dat er een fietssleutel gevonden is. Met twee ringetjes. Af te halen na de wedstrijd. De EK-finale moet nog gespeeld worden, maar ik kan eigenlijk niet wachten op het nieuwe seizoen.
Alleen maar lantaarnpalen. Meteen als je de grens overkomt.